Aan de voeten van mijn heiland zongen wij. Dat is inderdaad de beste plek in heel ons leven. En bovendien de beste plek om ons te laten onderwijzen. En in de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo groot, want heel ons leven zouden wij ons immers laten onderwijzen. Dat is het doel van ons leven, als kinderen gods in elk geval. Eigenlijk het doel van het leven van de mens. Dat hij God en daarmee de Heer Jezus, of andersom, de Heer Jezus en daarmee God zou leren kennen. Heel ons leven is een kwestie van onderwijs. En voor ons als kinderen gods ook uitdrukkelijk een kwestie van opvoeding en zo verder. Kijk, wij mensen zijn over het algemeen op onszelf georiënteerd. Dat hebben wij met de zoogdieren gemeen. Wij denken eerst aan onszelf en ons eigen overleven. En er zit bovendien een goede kern van waarheid in, een bijbelse kern van waarheid, die zegt dat wij als kinderen gods ook inderdaad primair voor onszelf verantwoordelijk zijn. Voor onszelf zouden zorgen en bij voorkeur dat we daarna ook nog wat voor anderen zouden kunnen betekenen, was de bedoeling. Maar een dergelijke egocentrische levensbeschouwing leidt er natuurlijk toch toe dat men eigenlijk geen plaats heeft voor God. Dat wil zeggen, die heeft men wel, maar het wordt een ondergeschikte functie. En het spijt mij te moeten zeggen dat in het algemeen onder christenen ook inderdaad gedacht wordt dat het gaat om de mens. Of zullen we de evangelische variant maar nemen dan deze keer. Het gaat om de redding van zondaren. En dat zijn wij. Aangezien wij onszelf niet kunnen redden, ligt het voor de hand dat God dat zou doen. En wij hopen ook dat hij dat doet. Met enige lichte ironie zeg ik dat. Maar ik weet niet hoe ik dat anders zou moeten zeggen dan zo, hè? Het is zo'n bijna vanzelfsprekende redenering. Al wat de mens ontbreekt, of zullen we zeggen, al wat aan de schepping mankeert, wat hetzelfde is, er ontbreekt wat, hè. Al wat manco is in de schepping, daarin zou God alsnog moeten voorzien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name buitenstaanders, dat wil zeggen atheïsten, in het algemeen van mening zijn dat als er dan een God is, dan heeft hij het mooi laten afweten. Dan heeft hij misschien dan in het verleden de wereld gemaakt, hoewel dat twijfelachtig is. Maar daarna heeft hij dan toch nooit meer wat van zich laten horen. Want het zal toch duidelijk zijn dat die schepping als zodanig niet compleet is. Dat wil zeggen, er mankeert van alles aan. En u weet, als er iets mankeert, is het manco, dan ontbreekt het. En dan is dus de schepper in gebreken gebleven. Dan had hij nog iets moeten doen wat hij in het verleden niet gedaan heeft. En daarna moeten wij het zien te redden. Dat komt er ongeveer mee bij mensen. En de wat meer christelijke variant wordt dan dat nog steeds wij mensen er wat aan moeten doen. En bovendien zouden wij misschien in staat zijn als christenen om Gods interesse te wekken voor die wereld die je dan toch gemankeerd heeft achtergelaten, om zo te zeggen. Ik weet niet of u begrijpt wat ik nu allemaal zeg. Ik probeer het zo snel mogelijk te zeggen. Maar het komt erop neer dat God daarmee ondergeschikt wordt gemaakt aan de mens. Wat ons mankeert, moet hij verzorgen. En als wij behouden moeten worden, moet hij dat doen. Merkwaardigerwijs, dat doet hij ook trouwens. En dus lijkt het allemaal nog te kloppen ook. Het is echter een misverstand. En het is een misverstand dat tamelijk noodlottig is bovendien. Want er komen ook redeneringen uit voort, filosofieën eigenlijk, die dan zeggen, nou ja, als het erom gaat dat de mens gered wordt, als dat het doel is van zijn leven, dan moet hij vooral niet al te vroeg gered worden. Want wat moet hij dan nog met de rest van zijn leven? En in sommige kringen mag je dus wel tot bekering komen, maar niet voordat je op je sterfbed gelegen bent, wat dat ook wezen mogen. Ik was laatst nog bij Beter Bed, maar die tekst die allemaal van die noodlottige misverstanden, denk ik altijd. Het punt is gewoon dat God zich aan ons geopenbaard heeft. God heeft zich bekendgemaakt en hij heeft gezegd waar hij mee bezig is. En dat is dan toch wel wat anders dan blijkt dat te zijn dat hij bezig is met de manco's in te vullen. Al wat ontbreekt aan te vullen. Liefst op onze aanwijzingen van, oh heer, oh ja, ook nog dit en heer, ook nog dat. En dan schiet ons wel weer wat te binnen wat we ook dan wel graag geregeld hadden willen hebben. Ja, zo werkt het niet, hè. Daardoor krijg je de verwarring tussen de heer en Sinterklaas. Die is ook legendarisch, die is klassiek. Die heb ik ook niet bedacht, daar zou ik niet eens opgekomen zijn trouwens. Maar hij is bekend. Maar het berust op de hoogmoed van de mens die zichzelf tot norm verheft. En al het andere in de wereld of in de schepping of alles in existence, hoe heet het, alles wat er bestaat, wordt aan de mens ondergeschikt gemaakt. Zoals we vroeger op school moesten leren over alles wat er in de natuur was, moesten wij leren of het nuttig was of niet. Ik heb het toen al niet begrepen, want achteraf blijkt dat je alles tot nut kunt maken. En achteraf dacht ik dat we dat op school moesten leren eigenlijk, maar vooruit. Hè. Wij leerden over alles in de natuur, of het nuttig was of niet. Zijn ratten nuttig? Ratten waren niet nuttig, dus die moesten verdelgd worden. In Nederland althans, in België hebben ze uitgevonden dat je die beesten eten kunt. Dus dan noemen ze het konijn, maar dat kun je toch op je bord niet zien. Is iets nuttig of niet? Nou, daar kunnen we nog van gedachten over veranderen, want het is afhankelijk van of wij het nuttig kunnen maken of niet. En daarna krijgen we vanzelf last met de natuurbescherming en de dierenbescherming, want dan hadden wij het weer niet te nuttig mogen maken. Nou is het weer andersom, nou moeten wij weer nuttig zijn voor de natuur. Of zoiets. Je verdwaalt in dat soort dingen. Maar wat wij zouden leren verstaan, en waar ik het met u over wil hebben dan toch vanmiddag, is dat God zich aan ons bekendgemaakt heeft tot ergernis van intellectuelen die God liever hadden uitgevonden zelf. En die verwerpen dus de Bijbel als het woord van God en noemen zich daarna agnostici. Dat vind ik altijd wel leuk. U weet wat een agnosticus is. Dan weet hij niet. Dat klopt, dat is hij dan ook. Dan weet hij niet. Als je de Bijbel niet kent, dan weet je niks. Niks interessants, niks belangrijks. Dan weet je misschien wat over voorbijgaande dingen. Maar de oude Grieken zeiden al, dat wat je ook weet over voorbijgaande dingen, het kan niet gerubriceerd worden als wijsheid of als kennis. Want het gaat voorbij en wijsheid zal blijven, zeiden zij. Wijsheid is per definitie onveranderlijke wijsheid. Nou, die vinden we alleen in dat onveranderlijke woord van God. Dus of wij weten geen moer, of wij erkennen de Bijbel als het woord van God. Het is één van de twee. En gisteren hoorde ik nog een agnosticus zeggen dat geloven dat de Bijbel het woord van God is, dat is intellectuele zelfmoord, noemde hij dat. Dan legde je jezelf onnodig beperkingen op, noemde hij dat. Omdat je dan in je denken begrensd wordt binnen het kader van de Bijbel. Ik moet u zeggen, het is andersom hoor. Het is andersom. Als je de Bijbel niet hebt, dan zit je vast. Dan kom je nergens. Dan moet je fantaseren. Dat is geen kennis, dat is fantasie. Dat heeft men zelf verzonnen. En dan weet ik wel dat buitenstaanders ons fantasten noemen. Die denken dat wij onze eigen God hebben uitgevonden. Maar het is vanuit hun optiek. Zij verwerpen de Bijbel. Alle andere historische boeken zijn van culturele waarde. De Bijbel misschien ook, maar in ieder geval niet als het woord van God in hun gedachten. En daarmee doen ze zichzelf tekort. Dat noem ik intellectuele zelfmoord. Dan moet je een beetje in het rond zitten tasten, terwijl je zo, u kent mijn oude voorbeeld, dan moet je in het duister wat rondtasten. Dat is intellectueel, zeg. Ik zeg altijd, wij doen gewoon het knopje van het licht om. En dan is het licht, heb je dat weer gehad. We hoeven het niet zelf uit te vinden, dat is er. En die Bijbel als woord van God is er. Daarin maakt hij zich bekend, maar daardoor worden de rollen ook omgedraaid. Dat wil zeggen, daardoor worden de dingen op een juiste plek gebracht. En wordt de mens ondergeschikt gemaakt, wie hij ook is. De mens wordt ondergeschikt gemaakt aan Gods woord, aan God zelf dus, en aan zijn werk. En Gods werk bestaat niet daaruit dat hij zondaren rechtvaardigt. Dat doet hij wel, maar dat is niet zijn bezigheid als zodanig. Dat is niet zijn doel. Dat doet hij wel. En het is ondergeschikt aan zijn doel. Maar God doet nog wel wat meer dan zondaren zalig maken, om zo te zeggen. Er is namelijk nog wat belangrijkers dan dat een zondaar gerechtvaardigd wordt. Wat is belangrijker dan dat wij gerechtvaardigd worden?
Dat God gerechtvaardigd
wordt. Verwachten we dat u dat zou weten. Want daar gaat het om natuurlijk, hè. Onder andere dan, maar het staat hoog op Gods agenda. Want men stelt weliswaar de goedheid, de rechtvaardigheid van de mens ter discussie, dat hoef je niet te doen, die is er niet. Maar aan de hand daarvan is men altijd geneigd geweest om de rechtvaardigheid Gods ter discussie te stellen. U weet wel, onder het motto van als God dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Heb ik altijd ook een vreemde vergelijking gevonden. Want het onrecht in de wereld bewijst niet zozeer de onrechtvaardigheid van God, maar wel de onrechtvaardigheid van de mens, uiteraard. Hè? Moet die dingen wel bij elkaar houden, toch? Daarna mag je wat mij betreft de vraag geruststellen. Is God wel een rechtvaardig God? Maar daar geeft hij zelf antwoord op. En de Bijbel zelf zegt dat iets als rechtvaardigheid van God inderdaad ter discussie staat. Dat die inderdaad door de mensheid in twijfel getrokken wordt. En dat bovendien dat de mens er alle reden toe heeft. U kent toch uit het Oude Testament al die uitdrukking uit de profetieën gericht aan Israël. Om uwentwil wordt de naam des Heren gelasterd de ganse dag. Ontleend aan, als God dan de God van Israël is, waarom gaat het dan zo slecht met dat volk? Want wij weten dat het slecht gaat met het volk, toch of niet? En steeds slechter ook, als je het mij vraagt. En als God dan die God van Israël is, ja, wat is dat dan voor een God? Zijn macht, zijn kracht, zijn hoedanigheden, zelfs zijn bestaan, wordt daarmee dus in twijfel getrokken. En dat ligt voor de hand. Alleen, wat de Bijbel leert, is dat dit soort zaken voortkomen uit onwetendheid. Omdat men God niet kent. Anders zou men dit niet in twijfel trekken. En als je de zaak van de wereld als zodanig verkeerd voorstelt en alleen beziet vanuit menselijk standpunt, dan krijg je toch een wat vreemd beeld van wie God eigenlijk is. En dat vreemde beeld blijft dan dus bestaan. God zelf vindt dat niet zo erg, overigens. Heb ik uit het woord begrepen, uit de Bijbel. Want daaruit heb ik begrepen dat als men dan toch niet luisteren wil naar God zelf, laat die mens dan maar in duisternis. En bovendien, Gods tijd komt nog. En dan krijg je uitspraken in de Bijbel die ook misbruikt worden overigens voor het menselijk doel. Maar dan krijg je uitspraken als dat er niet meer een dag komt waarin allen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn hun knie zullen buigen voor de Heer Jezus Christus en zijn naam zullen belijden. Waarna dan altijd wel weer iemand roept, dan worden ze dus allemaal behouden. En dat komt weer voort uit de enge gedachte dat God maar één doel heeft, de redding van zondaren. En als er maar één zondaar verloren gaat, heeft God gefaald. Dat is die smalle visie waar de mens centraal staat en waarin God ondergeschikt gemaakt wordt. Dat geven die mensen niet toe, hoor, die daarin geloven. Maar zo ziet het er heus uit. Maar dat is niet het punt. God heeft zelf wat te doen. Voor zichzelf en zijn schepping en ook de mens is daaraan ondergeschikt. Begrijp je me goed? Er zijn heel wat dingen die in de Bijbel staan waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. En ik hou er ook meestal tamelijk snel mee op met het te proberen. Want je loopt het risico dat je net als alle agnostici gaat lopen fantaseren. Dat schiet dus ook niet op, hè? Wat je niet begrijpen kunt, dan moet je dan ook laten rusten en leggen in het vakje, dit begrijp ik niet. Dan houd je het deksel van open of het laadje laat je openstaan. Dat wel, want het kan wel eens wezen dat je het later wel begrijpt. Maar wat God aan ons bekend maakt, is dat het niet primair gaat om de rechtvaardiging van de mens, maar dat het primair gaat om de rechtvaardiging van God. Namelijk andersom. De bedoeling is dat ieder in de schepping zal erkennen ooit een keer dat God inderdaad rechtvaardig is. Hoewel die rechtvaardigheid Gods duizenden jaren lang in een geval in twijfel wordt getrokken. U kent toch al die filosofieën over het ontstaan van de mens enzovoort. En het komt er altijd op neer. Nou ja, als er dan een God is en de mens is een zondaar. Hoe kan het dan dat God die mens gemaakt heeft? En dan heeft men uitgevonden, ja, maar God heeft de mens niet als zondaar gemaakt. Daar heb ik mijn twijfels over op grond van Bijbelse uitspraken. Maar vooruit, dat doet er nou niet toe, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Dan zeggen we, ja, maar de mens is daarna zelf zondaar geworden. Dan komt weer een tegenargument, maar ja, de God weet toch alles van tevoren. Dan zeggen we, ja, maar God geeft de mens een vrije wil. Dan weet God toch ook dat de mens die vrije wil zou misbruiken, of niet? En hij heeft er niks aan gedaan, dus hij is schuldig. En als hij de mens in één keer als zondaar gemaakt heeft, uit de aarde aards, met alle consequenties en tekortkomingen en manco's van dien, als dat zo is, dan helemaal krijgt God de schuld. Daar verandert feitelijk niks mee. God is verantwoordelijk. Hij is hoger, hij is krachtiger dan wij. Hij is dus verantwoordelijk voor alle onrecht in de wereld. En dus is God blijkbaar onrechtvaardig, of niet dan? Nee, het Bijbelse antwoord is dat er heel wat anders aan de hand is. Hè? In de eerste plaats, ik noemde de schepping van de mens. Maar de schepping van de mens is de schepping van de mens uit een veel oudere wereld. Daar staat er niet voor niks allemaal bij. Het wordt niet voor niks later ook in de Bijbel beschreven. Voor wie het interesseert. En dan blijkt achteraf dat ook de schepping van Adam, of de formering bovendien, want zo heet het ook, van Adam uit het stof van de aardbodem, onderdeel uitmaakt van Gods reddingswerk, van een herstelwerk. Ongeacht dat die mens dan een zondige mens is, en ongeacht dat er een vloek rust op die aarde en al dat soort dingen. God is met iets anders bezig in de geschiedenis van deze wereld, vanaf Adam zal ik maar zeggen tot aan de jongste dag aan toe, is ondergeschikt aan Gods doel. Hij gebruikt dat voor zijn doel. Ik zeg altijd, als je het helemaal niet begrijpt, kun je altijd nog gewoon vaststellen dat Gods scheppingswerk nog niet af is. En dat het dus niet aangaat om het nu te beoordelen, terwijl je niet eens weet wat het worden moet. Heb je dat? Het is nog niet af. Het is bekend van schilders enzovoort, hè, dat je niet naar het schilderij mag kijken zolang het nog niet af is. Dan houden we dat weg. Omdat je niet op voorhand een oordeel geeft. En dan wordt het echt een vooroordeel. Nou, zo'n vooroordeel hebben vele mensen over God en zijn werk. Maar waar het om gaat is dat in onze wereld, om zo te zeggen, ik kan ook zeggen in onze eeuw, vanaf Adam, de hoedanigheden Gods in elk geval ter discussie staan. Dat was daarvoor eigenlijk ook al zo, maar daar hebben we het nou maar niet over. Maar Gods hoedanigheden staan ter discussie. Als God dan een rechtvaardig God is, waarom is er zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? Als God dan een God van liefde is, waarom laat hij dan dat allemaal maar toe? Als God dan een God is van barmhartigheid enzovoort, waarom moet liefdadigheidswerk dan door ons gedaan worden? Want God doet het blijkbaar niet. En al dat soort zaken meer. En verder, als God dan de hoogste rechter is, waarom spreekt hij of doet hij dan geen recht? Waarom maakt God zich nooit eens ergens boos over? U nu weet wat men daar over heeft uitgevonden. Als er hier of daar een ramp gebeurt, of dat nou een tsunami is, of de verwoesting van New Orleans, of noem nog eens wat. Of er valt een boom om in je achtertuin, want dat kan ook een ramp wezen natuurlijk, hè. Daarom een boompje. Of er gebeurt in je gezin iets wat niet zo leuk is, hè. Als God een God van liefde is, waarom houdt hij dat dan niet tegen? Waarom doet hij er niks aan? Zodat dat allemaal ter discussie staat. En naast de vraag of God wel een rechtvaardig God is, krijg je nog een ander probleem. Als God werkelijk recht zou doen nu, dan zou hij dus een rechtvaardig oordeel brengen over een zondige mensheid. En wat is dan weer de vraag of de beschuldiging? Is God wel genadig, barmhartig, goede tieren en dat soort dingen meer. En zodra men God om zijn vinger kan winden, zegt God is onze lieve heertje. Die term heb ik bezuiden de Waal ooit een keer opgevangen. Onze lieve heertje. Ja, is dat een rechtvaardig God? Lijkt me niet, lijkt me meer een doetje. Met excuses aan David, wiens naam wij nu ijdel gebruiken. Maar vooruit, dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Kijk, waar het over gaat primair is dat God wat te bewijzen heeft. Aan de mensen en heel de schepping. Hij neemt er de tijd voor. Dat schijnt ook nodig te zijn. Daar bemoei ik me niet mee, maar dat heb ik wel begrepen dat dat zo is. Dat het wat tijd vergt. En een van de dingen die hij demonstreert bijvoorbeeld is niet alleen wie hij is, maar ook wat de mens is en wie de mens is. Dat is ook eigenlijk de enige echte achtergrond van de wet, de Mosaïsche wet bedoel ik. Want mensen denken dat de wet er is om de mens te verbeteren. Mijn Bijbel zegt dat dat absoluut niet de bedoeling van de wet is. Maar integendeel, de bedoeling van de Mosaïsche wet is om aan te tonen dat de mens überhaupt niet deugt. En dat de wet werkt van kwaad tot erger en de zonde doet toenemen. En in ieder geval de overtredingen, daar liggen sommige mensen wakker van, omdat het niet schijnt te passen. Maar de Bijbel zegt, maar het is ook helemaal niet het doel van de wet om de zonde te bestrijden. Dat lijkt wel zo, maar het doel ervan is te demonstreren dat het niet gaat. Als u begrijpt wat ik bedoel. Begrijpt u het niet? Voorbeeld, er schiet me een voorbeeld te binnen. Naarmate ik ouder word, schieten mijn voorbeelden te binnen, maar het zijn nog steeds slechte voorbeelden. Ken u dat verhaal van die Maagdenburger halve bollen? Dat waren twee halve bollen, schalen, die werden tegen elkaar aangedrukt. Daarna werd de lucht ertussen uitgepompt. En vervolgens werd aan beide kanten, aan elke schaal, werden een span paarden gekoppeld. Ik weet niet meer hoeveel van die arme beesten. Laat de dierenbescherming het niet horen. Want die beesten moesten ineens werken. Dat kan je niet hebben. Maar goed. Maar ze hebben geprobeerd om die bollen van elkaar te trekken. Maar u denkt toch niet echt dat het de bedoeling was dat ze van elkaar getrokken zouden worden? De bedoeling was om aan te tonen dat het niet kan. En dat luchtdruk zo sterk is dat die paardenkrachten er niet tegenop konden. Dat begrijpt u toch? Je zou denken, luchtdruk, lucht, druk. Hoezo luchtdruk? Nou, laat die paarden maar eens werken tegen de luchtdruk. Ze konden het niet winnen. En daarmee is het een en ander gedemonstreerd. Ik weet niet hoe lang geleden, maar we hebben het er vandaag dus nu nog over. Een aardig kunstje. Het kostte een paar centen, denk ik altijd, maar dan weet je ook wat, hè? Maar de bedoeling was niet dat die dingen van elkaar moesten. Dan hadden ze bovendien niet tegen elkaar hoeven houden. De bedoeling was om aan te tonen dat het niet werkt. En zo is het met een wet. Dat wil zeggen, de mens een zondaar. En een mens denkt dan, oh, geef een mens een wet, goede richtlijnen, normen en waarden, weet u wel. Of een wet, een van de twee. Of allebei. Maar de mens heeft van Gods wegen zo'n wet gekregen. Denk je dat er wat te verbeteren valt? Oké, dit zijn de richtlijnen. Werk hier maar eens een poosje aan. Nou ja, pak een beetje zo'n 1500 jaar, want de wet was sowieso voor tijdelijk bedoeld. Ik bedoel, je gaat ook niet elke dag opnieuw weer die twee Maagdenburger halve bollen tegen elkaar plakken en leegpompen en zo. Eén keer is wel genoeg. Maar goed, God geeft aan Israël, aan een heel volk, zo'n wet. De wet is sowieso voor een volk bestemd in de eerste plaats. En wat heeft het gedemonstreerd? Dat het volk nog meer dan welk ander heidensvolk ook gericht was op zichzelf. En daarmee helemaal de deuren sloot voor God die tot hen sprak. En of God nou tot hen sprak en profeten zond en wonderen onder hen deed, dat maakte ze allemaal geen bal uit. Ze trokken zich er gewoon niks van aan. Het ging niet om God, het ging om hun immers. Hebben u dat? Dat is wat wet doet. En mijn Bijbel zegt daarover dat door de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor God, want door de wet is kennis van zonde. Daar is hij voor. Niet als middel tot zaligheid, of als middel tot verbetering van de mens. Integendeel. Ik vroeg het nog aan de gelaten, die zeiden, nou, de wet is om de overtredingen wil, om der overtredingen wil. Terwille van de overtredingen, niet terwille van de bestrijding van de overtredingen, terwille van de overtredingen, daarbij gesteld. Dat wil zeggen, wet doet zonde toenemen. De wet is de prikkel der zonde, enzovoorts. activeert de zonde. En daarmee wordt dus gedemonstreerd de zondige natuur van de mens. Daar is wet voor. Het heeft met zaligheid en dat soort dingen niks te maken. Het toont hooguit aan dat de mens van zichzelf tot geen goed in staat is en dat hij volstrekt afhankelijk is van een hogere macht. En dus van God zelf. Dat is wat de wet doet. Nee, ik vroeg het aan een reformatorische broeder. Die zei, door de wet leer je ellende kennen. Waarna ik vroeg, maar waarom leef je er dan nog onder? Als je ellende kent, moet het toch wel genoeg zijn. God verlost ons van de wet. En daarmee van de vloek der wet. En wat dat maar wezen mag. Maar goed, men wil toch vasthouden aan de wet. En eigenlijk is de diepste kern daarvan, men wil toch iets goeds in de mens, in zichzelf zien te ontwikkelen. Maar daar is die wet niet voor. Bovendien, dat goede is er niet. Het kan dus ook niet ontwikkeld worden. Dat is ook, nu ik erover nadenk, een van de kromme redeneringen van de leer van alverzoening, die onder andere inhoudt, als de mens geworpen wordt in de poel des vuurs, dan wordt hij daar gereinigd, want alle ongerechtigheid wordt immers door het vuur verbrand. Begrijp je? Daar komt dus niks meer uit, want er deugde niks van wat erin ging. Het was allemaal hout, hooi en stro. Daar wordt niks gereinigd. Er wordt alleen vuil in gegooid. En dat komt er niet meer uit. Daarom heet het ook eeuwig vuur enzovoorts. Het is een onomkeerbare weg uiteraard. Alleen van ons als gelovigen staat dat wij door vuur zouden gaan. Dat is niet de poel des vuurs of zo. En daar staat het werken van hout, hooi en stro zullen verbrand worden. Maar wij zelf zullen behouden worden. Alzo, als door vuur. Bij wijze van spreken, want het gaat natuurlijk niet om letterlijk vuur. Maar het is een beeld, even afschrikwekkend, daar gaat het me verder niet om. En eventuele werken die beschouwd worden als goud, zilver en kostelijke stenen, ja, die doorstaan het vuur. Die kunnen de toets, de test, heet zo'n ding, doorstaan. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Maar wat God te demonstreren heeft, is aan de ene kant het onvermogen van de mens, het falen van de mens, de demonstratie dat in de mens geen goed woont. Dat is niks bijzonders, want dat geldt voor heel de schepping als zodanig. Ik zeg altijd, als je niet met de natuur bemoeit, wordt het of een woestijn of een wildernis. En in de Bijbel kennen we het onderscheid niet eens. Want waar wildernis staat, wordt het ook als woestijn beschouwd. Wij maken het onderscheid, woestijn, dan groeit er niks. En in wildernis, dan groeit er zoveel dat je er ook niks aan hebt, zal ik maar zeggen. Dat is de natuur. En waarom men die beschermen wil, ja, dat moet u maar even niet aan mij vragen. En toen klaagde er weer iemand dat we in Nederland zo weinig natuur hebben. Dan ben ik ook geneigd te zeggen, wees blij. Als we natuur hadden, hadden we woestijnen en wildernissen. Daarom leert de Bijbel ook dat de mens aangesteld werd over de natuur als zodanig, wat wij de natuur noemen. Om er enige orde in te scheppen. Hetgeen niet meevalt, moet ik u zeggen. Heb je ook een tuintje, zuster? Nee, wat brengt de aarde voort? Als je er niet naar omkijkt, doornen en distelen. En spinazie ook. Maar dan moet je wel eerst van die doornen en distelen afzien te komen. En eerst, dan moet je continu mee bezig zijn, heb ik me laten vertellen. Zo werkt dat, hè? En als je dat niet wil, dan ga je spuiten. En dan, nou ja. Dan schijnen we zelf weer dood aan te gaan, maar de spinazie niet. Dat eigenlijk. Zo is het eigenlijk. Wat ingewikkeld allemaal, maar goed. Maar God heeft wat te bewijzen. Nou, dat de mens niet deugt, maar hij wel. Terwijl de situatie, normaal gesproken, de eeuwen door, de duizenden jaren door, andersom is. De mens is van mening dat hij wel deugt, althans dat er goed in hem woont dat ontwikkeld zou moeten worden. Maar eventueel door omstandigheden en door gebrek aan goede woningen, heb ik van dokter Anders J. Den Uyl gehoord. Door gebrek aan goede huisvesting raakt de mens aan lager wal en wordt hij crimineel en dat soort dingen weer. Dat komt door de maatschappij, broeder. Maar goed, wat het voor een ding wezen mogen, heb ik sindsdien niet meer kunnen begrijpen. Maar in elk geval zijn dan de omstandigheden, maar er zit wel goed in de mens. Als je de mensen nou een goede huisvesting geeft, dacht de dokter anders. En nog zo wat van die dingen. Een verzorgingsstaat geeft waar alles geregeld is. Dan zal hij wel wat opknappen en beter opdrogen enzovoorts. Nou, u weet, we hebben enige decennia verzorgingsstaat achter de rug. En u weet hoe het er met Nederland voor staat. Maar het neemt zoveel tijd, helaas, om dat allemaal weer te demonstreren. Daar deugt niks van. We hebben maar één verwachting, er is maar één hoop. En dat is niet die van de evolutie, want het wordt vanzelf allemaal beter. Want het wordt vanzelf absoluut niet beter. Integendeel, niet evolutie, maar degeneratie. Dat is wat de wereld kenmerkt, precies de andere kant op. Maar als we wat te verwachten hebben, kan het alleen zijn van wat God geeft. Wiens hoedanigheden in twijfel worden getrokken, maar aan de andere kant wiens hoedanigheden ons in de Bijbel geïllustreerd worden aan de hand van oud-testamentische geschiedenis, die door de mens dan weer ontkend wordt, snap je wel, onder het motto het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd, en dat soort wetenschappelijke uitspraken. Want men wil eraf, hè. Maar niettemin, God demonstreert wie hij is. Hij heeft de tijd, maar vergis u niet, alle mensen die ooit geleefd hebben, zullen daarmee geconfronteerd worden en zullen alsnog die God moeten erkennen die zij verworpen hebben of wiens hoedanigheden zij in twijfel hebben getrokken. Worden ze daardoor behouden? Nee, waarom? Waarom zou dat moeten? Ik zie de noodzaak persoonlijk ook niet van in. Ik kom wel eens mensen tegen waarvan ik vroeger voor mijn bekering gedacht zou hebben. Ik zou het niet erg vinden als die eenmaal verdwenen zijn als ze eenmaal dood zijn. Dat ze ook niet meer terugkomen. He? En ik sprak laatst nog mensen die dachten, ja, we willen wel naar de hemel. Maar weet je wat daar zo erg aan is? Dan kom je al die mensen tegen die je nu op aarde ook al tegenkomt. En ik dacht dat ik eraf zou zijn. Ik bedoel, ja, moeilijke dingen allemaal. En ook wat komische redeneringen, omdat ze verder nergens op stoelen. Nee, God zou zich demonstreren. Dat is ook wat je mag verwachten. En ik durf best te zeggen, dat mag je ook verwachten op filosofische grond. Als er een God is die deze wereld gemaakt heeft, dan moet hij zich hebben bekendgemaakt. Dus als je wil weten of er een God is die deze dingen gemaakt heeft, die de wereld gemaakt heeft, ga je op zoek naar zijn openbaring. En als je hem niet vinden kunt, bijvoorbeeld je hebt toevallig geen Bijbel of je weet er niet van. Als je die vinden kunt, geen nood, dan roep je hem gewoon aan. Dan moet die God toch kunnen horen. Dan roep je hem aan en dan vraag je of hij zich bekend wil maken. Nou, dat is wat hij doet. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Daar bestaat deze wereld voor. Opdat God zich zou kunnen manifesteren zodanig dat eens en voor altijd zijn hoedanigheden zouden vastgesteld zijn. Niet maar zijn bestaan, want dat maakt weinig uit, hè. Maar dat vastgesteld wordt wie hij is. Naar aard en wezen. Te meer daar in een zondige wereld, en die bestaat al langer dan deze adamitische mensheid overigens, te meer daar in een zondige wereld zijn hoedanigheden in twijfel worden getrokken. Denkt u maar aan de grote tegenstander die meteen bij de mensen opwachting maakt, die laat zich ook gelden en die dan meteen vraagt, heeft God dit wel gezegd? Dat wil zeggen, er wordt meteen in twijfel getrokken of God wel gesproken heeft. Dat lukte nog niet, want zo orthodox was de mens nog wel. Nee, God heeft wel gesproken. En dan krijg je dus het onvermijdelijke, de onvermijdelijke tegenwerping. Oh ja, God heeft het wel gezegd, maar hij heeft het zo niet bedoeld. En die uitspraak die kennen wij uit de mond van die man die zegt, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dat noemt zich dan theoloog en christen en voorvechter van het christendom enzovoorts, hè. Ik heb weinig respect voor dat soort dwaze dingen, werkelijk. Men zou oprecht die Bijbel lezen. Het is het enige boek in heel de wereld dat claimt rechtstreeks openbaring van God te zijn. Dus dan hoef je ook niet verder te zoeken ook meer, zal ik maar zeggen. Dat lijkt me een duidelijke zaak dan, hè? Het is het eerste wat je moet onderzoeken. Als je dat eerlijk doet, dan weet ik zeker, dan kom je nergens anders meer aan toe. Dan merkt u ook dat het woord van God is. Dat blijkt uit de inhoud wel. En bovendien, als dan die mensheid in al die duizenden jaren, sommigen zeggen miljoenen jaren, er niks meer van terecht heeft kunnen brengen dan dit, dan moet het toch een eye-opener wezen, zo heet zo'n ding, hè. Dan moet het toch je ogen openen wat de Bijbel erover zegt, namelijk dat het ook niet de bedoeling is dat de mensen wat van terecht zou brengen. De bedoeling is dat God wat terecht zou brengen en dat er een tijd voor staat waarin hij wat hij terechtgebracht heeft ook inderdaad zal openbaren. En voor degenen die zo lang niet wachten kunnen, onderweg heeft God zijn kracht en zijn hoedanigheden meermalen vastgelegd in de geschiedenis. Ik zei niet historisch, in de geschiedenis. Dat wil zeggen, in wat er gebeurd is. En daarna heeft hij het ook laten opschrijven, enzovoorts. Dus God machtig om te verlossen? Ja hoor, hij leidt zomaar een heel volk uit Egypte, een wereldrijk uit, dat hij bij die gelegenheid ten onder laat gaan. En hij leidt zo'n volk door de Schelzee heen, wat natuurlijk niet kan, maar het is wel gebeurd. Dat vind ik een betere. Het kan niet, maar het is wel gebeurd. God doet dat. En in de woestijn kun je met zo'n volk niet 40 jaar leven, maar het is wel gebeurd. En zo verder. En zo verder. En zo verder. Daar kunnen we het nog lang over hebben, maar het moet toch duidelijk zijn dat God zich gemanifesteerd heeft. Zie? En de intellectuelen, die geen intellectuele zelfmoord willen plegen, hebben er de rest van hun leven voor nodig om al dit soort dingen weg te redeneren. Tragisch. Dat is nog eens moord. Maar goed, dat terzijde. Kijk wat wij lezen in Romeinen 3. Want ik wil je toch een paar schriftgedeelten nog voorhouden. Zo in het voorbijgaan, hè. Ter illustratie van deze dingen. Kijk, in Romeinen 3 wordt namelijk ook de vraag gesteld of God wel rechtvaardig is. Dat is een legitieme vraag. Een gewettigde vraag, om zo te zeggen. Ook een logische. Namelijk, daar staat in vers 1 en 2... dat de bijzondere positie van het Joodse volk daaruit bestaat dat aan hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En op een zijlijn, voetnoot, waar het woord Gods in onze dagen aan ons als gemeente is toevertrouwd, betekent het dus dat het Joodse volk geen speciale positie inneemt tegenwoordige tijd nu in het tegenwoordige deel van het heilsplan van God. Lijkt me duidelijk, hè? De gemeente is immers pilaar en vastigheid der waarheid, dan wel de tempel waarin het woord Gods bewaard zou worden. Maar wat het Joodse volk betreft, zo was het, hè. In het algemeen, wat is het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier, want wel het eerste is, en daar hangt het ook allemaal aan, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd geworden in het verleden. En in de toekomst zal dat alsnog gebeuren, maar dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus en de bekering van dat volk. En dan staat er in vers 3, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest. Een deel van het Joodse volk was immers ongelovig. Het andere deel moet beschouwd worden als het gelovig overblijfsel in Israël. En daarom is de verharding ook voor een deel over Israël gekomen. Dat is Romeinen 11, onder andere, hè. Wat is het al zijn sommige ongelovig geweest? Daar komt hij, hè. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen, is de vraag. Zodat hier het geloof van God ter discussie staat. Als ik het lees, vraag ik me altijd af wat andere vertalingen hier hebben staan. En of men wel vertaald heeft met geloof van God. Maar dat staat er echt, hè. Het geloof van God staat de vertaling, hè. En als je nu weet wat het betekent, zeg ik altijd, dan vervang je geloof door trouw. Want het is in het Grieks en Hebreeuws volstrekt hetzelfde, maakt geen verschil. Dus dan wordt de vraag, zal hun ontrouw van het Joodse volk, ontrouw aan dat woord van God dat ze hadden ontvangen, logischerwijze, en dat is ongeloof, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen. Zodat hier de trouw van God ook ter discussie staat. Houdt God zich wel aan zijn woord? En u weet, dat is nog altijd de discussie in orthodox-christelijke kring. Namelijk, God had beloften gedaan in het Oude Testament. En de vraag is of God in onze dagen die beloften eigenlijk wel vervult. En mijn volgende zin kent u ook. En zo ja, waarom niet? Ja, precies, ja. Vervult God zijn beloften eigenlijk wel in onze tijd? En u kent ongeveer de standpunten die van het smalle dispensationalisme, zo noem ik het altijd, van de bedelingenleer, zegt: nee, God vervult ze niet, maar hij zal ze in de toekomst alsnog vervullen. De vervulling van de beloften is uitgesteld. Wat het toch een twijfelachtige formulering is, met een kern van waarheid. En aan de andere kant heb je het reformatorische standpunt, om van het Rooms-Katholieke maar te zwijgen, dat God inderdaad zijn belofte vervult in de kerk, de gemeente. Of wat het maar wezen mag. Niks uitgesteld in de toekomst komt niet meer. Ja, komt nog een jongste dag, maar hij vervult zijn beloften nu. Want wat was voor Israël bestemd, dat wordt nu vervuld aan de gemeente. Het geeft toch al wat twijfelachtige redenering is, met een kern van waarheid. Maar ja, dan staat het 1-1. Dat schiet ook niet op tussen die beide partijen, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon te kort door de bocht. Maar hier wordt de vraag gesteld: zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Hun ontrouw, heeft dat tot gevolg dat God ook ontrouw geworden is en dus zijn belofte maar niet vervult? En het antwoord is natuurlijk dat dat zo niet kan. Dat zij verre, zo zit het niet. Hetgeen dus automatisch betekent dat God wel degelijk ook in onze dagen zijn beloften vervult. Hij heeft gezegd iets te zullen doen, dat is niet uitgesteld. Het wordt alleen in onze dagen niet voltooid. Sterker nog, God heeft er een begin mee gemaakt en zolang het Joodse volk nog niet tot geloof komt, doet God nog steeds het begin van dat werk. Maar dat is wel het belangrijkste deel van het werk, hoor. Want een goed begin is het halve werk en bovendien de eerstelingen, de eerstgeborenen, zijn voor de Heere onze God. De gemeente, u en ik als gelovigen, zal ik maar zeggen, gemeente bestaat uit eerstgeborenen van dit nieuwe verbond en die nieuwe schepping en van dat koninkrijk dat God beloofd had door de profeten. Vervult God zijn belofte? Ja. Nou ja, het is nog niet voltooid. Maar ja, als één keer het duizendjarig rijk, om maar een populaire term te lenen van Johannes de Heer, als eenmaal het duizendjarig rijk is aangevangen, zijn dan de beloften Gods vervuld? Nee, ook niet, want dan moet eerst toch die 1000 jaar op zijn minst volleindig zijn, want dat is wat hij beloofd had. En hij had nog meer beloofd. Er blijft toch een begin, zal ik maar zeggen. En dus is er niks mee mis om te zeggen, wat God in onze dagen doet, is het begin van de vervulling van zijn beloften. Maar wel degelijk vervulling van zijn beloften. En dat is wat Petrus predikt in zijn eerste openbare toespraak in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe. En niet exclusief de Joden, maar ook allen die verre zijn. En wat de Joden betreft staat er wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus die is voor de ultradispensationalisten die denken dat dat een Joodse prediking was. Dat is het helemaal niet, integendeel. Lees hem dan. En als Paulus later aan het woord komt en zijn eerste toespraak houdt, althans die wij in de Bijbel vinden, om zo te zeggen, zijn we in Handelingen 13. En dan zegt hij dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft aan ons hun kinderen toen hij Jezus uit de dood heeft verwekt. Heeft God zijn beloften vervuld? Hij is bezig ze te vervullen. En wij hebben een deel aan de vervulling van deze oud-testamentische beloften. En wij worden gezegend in en met Abraham. Als dat geen oud-testamentische belofte is, weet ik het niet meer. Maar nou terug naar Romeinen 3. Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Is God eigenlijk wel trouw? Houdt hij zich aan zijn woord? En dan staat er, zal het het er niet doen? Nee, God is niet ontrouw. Doch God zij waarachtig. God houdt zich aan de waarheid. Maar alle mens leugenachtig. Want dat is wat aangetoond zou worden. Dat God zich houdt aan het woord en daarmee aan de waarheid. En dat de mens zich er niet aan houdt. En je vindt dat geïllustreerd in Israël. Het is voor de Joden misschien niet zo prettig dat zij voor dat doel gebruikt worden. Maar ja, ik mag me daar niet mee bemoeien. Ik bedoel, God heeft dat zo geregeld. Demonstratie, de mens is leugenachtig. God geeft zijn woord specifiek aan zijn volk, dat dat woord zou bedienen als priesterlijk volk. En het volk is ontrouw. En heel de wereld weet dat. En kan dat zien tot vandaag. Daarom bestaat het volk ook nog, onder andere. Komt nog meer natuurlijk in de toekomst. Maar daar dient het voor, hè? Doch God zij waarachtig, maar alle mens, elk mens, leugenachtig, gelijk als geschreven is. En dan komt er een citaat uit Psalmen. Opdat gij, opdat God dus, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. Wij denken dat God maar één werk heeft, namelijk zondaren rechtvaardigen. Maar de bedoeling is dat God gerechtvaardigd zal worden. Want u weet toch wat rechtvaardig is? Niet rechtvaardig maken, dat bestaat nooit, hè? Nooit. Als het in de vertaling voorkomt, fout. Dat bestaat niet. Rechtvaardigen is rechtvaardig spreken. Dat wil zeggen rechtvaardig verklaren. Het is wat de rechter doet als hij de verdachte vrijspreekt. Dat is rechtvaardigen. Heb je dat? En de wet zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En wat stond er ook alweer? En de goddeloze of zoiets, of de onrechtvaardige verdoemen. Deuteronomium 25 vers 1. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen, veroordelen. Waarmee meteen een probleem opkomt. Als God dan ons onrechtvaardigen toch rechtvaardigt, is God dan eigenlijk wel rechtvaardig? Want hij had ons moeten verdoemen. Volgens die wet. Toch? Als wij schuldig zijn en God is onze rechter en die spreekt ons vrij, is de rechter dan wel rechtvaardig? De man zou meteen, als het een gewone rechter was bedoel ik, zou meteen geschorst moeten worden of ontslagen of weet je veel. Maar in ieder geval is hij dan onbekwaam. En als je de rechtvaardige rechtvaardig krijgt, een ander probleem, is de rechter eigenlijk wel genadig? Waarna de volgende vraag is, mag een rechter eigenlijk wel genadig zijn? Enzovoort. Je zit met problemen met betrekking tot de hoedanigheden Gods. Die worden ter discussie gesteld. Nou, daar gaat het hier over, hè. En de bedoeling is dat God gerechtvaardigd zou worden. Ik heb het niet nagekeken, maar het schijnt ontleend te zijn op Psalm 116 vers 11 en Psalm 51 vers 6. Dat staat er in mijn Bijbel onder. Onder Romeinen 3 vers 4. Uit mijn hoofd weet ik die zo gauw niet. Maar die zoekt u dan maar eens op. In ieder geval is de gedachte die van vers 5, dat onze ongerechtigheid, die van de mens, de gerechtigheid van God bevestigt. Dat wil zeggen, tegenover het onrecht van de mens zien wij makkelijker de rechtvaardigheid van God. En dat zou gedemonstreerd worden. Dat is dus ook de bedoeling van de wet. De wet demonstreert de onrechtvaardigheid van de mens. Daar komt God goed uit, want zijn rechtvaardigheid steekt daarbij goed af. Het gaat om het contrast. Ik zeg het met eenvoudige woorden, want anders klinkt het zo hoogdragend en filosofisch. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar hier gaat het om, hè. En daarna verder, want ik heb dat al even aangehaald. Vanaf vers 9 wordt de vraag gesteld hoe het is met heidenen en joden. En de apostel zegt, alle mensen zijn zondaar. Of het nou joden zijn of Grieken, joden of heidenen. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Precies, daar gaat het om. Maar daarna is de vraag, doet God nog wat in dat verband? En dat is wat gezegd wordt in vers 21. Ik vind het een prachtig vers. Vers 21, want hier wordt de draad van hoofdstuk 1, vers 16 en 17 weer opgenomen, waar het gaat over het evangelie. En over het evangelie wordt gezegd in vers 21, maar nu, en nu, dat weet u langzamerhand, betekent ook na het voorafgaande. En het voorafgaande is die van vers 20, waar staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Wel voor mensen, maar niet voor God. Want door de wet is kennis der zonde. Maar nu dat die wet beëindigd is, door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid, en zo verder. Waarbij het dus inderdaad gaat om wat in hoofdstuk 1, vers 16 heet, het evangelie van Christus. Dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En er staat er ook bij, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. 1 vers 17. Onthoud je? En hier gaat dat verhaal pas verder eigenlijk. Dan wordt het draad opnieuw opgenomen. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Ja, in het evangelie. Maar het eigenaardige ervan is dat wij waarschijnlijk, want we zijn natuurlijk oprechte en hardnekkige evangelische christenen, wij hebben altijd gedacht dat in het evangelie geopenbaard wordt de liefde Gods, de barmhartigheid Gods, de genade Gods. Want al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoort, hè, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat was toch het evangelie. God openbaart toch zijn liefde. Romeinen 5, God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Want God heeft wat te bewijzen. Wat bewijst hij bijvoorbeeld? Zijn liefde. Johannes 3, vers 16. Romeinen 5, vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons enzovoorts. En wat dacht u van Efeze hoofdstuk 2? Schrijf ze maar op en leg ze maar naast elkaar. Efeze hoofdstuk 2, waar staat in vers 4? Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, heeft ons mede levend gemaakt met Christus enzovoorts. Met andere woorden, wij dachten toch dat in het evangelie de liefde Gods geopenbaard werd. Dat is ook een van de alverzoeners trouwens, hoor, deze gedachtegang. God is immers liefde. Hij heeft de mens zo lief en laat er geen een verloren gaan, toch? Als die liefde dan zo rijk is, liefde Gods, hè? Uitnemende rijkdom zijn er geraden. Die uitdrukking kun je daar veel horen. Het is een Bijbelse term. Maar men verwacht eronder dat vanwege de liefde Gods en vanwege de genade Gods, dat dus alle mensen wel zalig worden. Maar je zal die mensen nooit horen praten over de rechtvaardigheid Gods. En ook nooit over en God willende zijn toorn bewijzen. Want God heeft wat te bewijzen, hoor. Zijn rechtvaardigheid. Maar ook de andere kant. En dat is wat Paulus zegt, schrijft hier in Romeinen 1 vers 17 en hier in Romeinen 3 vers 21 en 22. Het evangelie is niet zozeer de openbaring van de liefde Gods. Liefde openbaart zich namelijk niet in geschriften of in een prediking, maar in een werk. En dus, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Liefhebben zeg ik altijd, nou ja, al jaren. Liefhebben is dienen en dienen is liefhebben. En de Heer dienen is de Heer liefhebben en andersom. En elkander liefhebben is elkander dienen enzovoorts. En dus God bevestigt, bewijst, staat er in een latere vertaling, zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Hij deed wat. Of omdat hij ons lief gehad heeft, heeft hij zich voor ons overgegeven. Zo heet het in Efeze 5, om maar eens wat te noemen. Liefde drukt zich daarin uit. Maar het evangelie is een boodschap, een mededeling. En in die boodschap, in die blijde boodschap overigens, is de essentie niet dat daarin de liefde Gods geopenbaard wordt, maar dat daarin de rechtvaardigheid van God geopenbaard wordt. Het is een zeer belangrijke waarheid. De vraag namelijk, ik heb het hier al eerder besproken en ik dacht al meerdere malen, dus vooruit, ik ga er nu snel overheen. Maar de vraag is, waarom moest de Heer Jezus voor ons sterven en daarna uit de dood opstaan? Het antwoord wat je gewoonlijk kunt horen, als het meevalt, is voor onze zonde. En ik zal dat niet ontkennen, maar het is veel te laag gemikt. Ik bedoel, dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Integendeel, onze zonden zijn niet de oorzaak van zijn dood. Onze zonden zijn de oorzaak van onze dood. Daarom moeten wij sterven. Toch? De ziel die zonder zal sterven. Tot zover dan weer over de zogenaamde onsterfelijke ziel van de mens. Maar vooruit, hè. De ziel die zonder zal sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Enzovoorts. Onze zonden zijn niet de oorzaak van zijn dood. Echt niet. En bovendien, als God dan zo'n genadig, barmhartig God is, velen denken er zo over namelijk, dan ziet hij toch die zonde wel door de vingers en dan zegt hij, ach jochie, ja, je kan het ook niet helpen, je was nog eenmaal erfelijk belast en je vader deugde ook al niet en je grootvader ook niet, dan worden wij boos, maar laat me zitten. Hè? En dan zegt hij, ja, je kon er ook niks aan doen, dus kom maar gauw binnen. Petrus, doe die deur open van de poort. Enzovoorts. Hè. Zo denken mensen over God. Dan komt het wel goed. Maar God denkt er niet zo over. Naar Gods maatstaven moeten zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat wil zeggen dat dood en opstanding van de Heer Jezus noodzakelijk was niet voor onze onrechtvaardigheid, maar terwille van zijn, Gods rechtvaardigheid. En dat staat er ook. Die dingen die kun je zelf niet bedenken als je mij vraagt, hoor. Ik tenminste niet. Maar het staat hier gewoon, hè. Waarom, met welk doel heeft God Christus voorgesteld tot een verzoening? Vers 25, want daar wordt het verklaard. Ter betoning tot een. Ter. Tot een betoning, een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. En het wordt herhaald in vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Er staan moeilijke zinnen achter. Die ga ik dan niet bespreken, want het neemt me nu veel te veel tijd. Maar wat er feitelijk staat is gewoon dat als de Heer Jezus niet eerst was gestorven en de straf van de zonde van de mensheid gedragen zou hebben, dan zou God, die uw en mijn zonden vergeeft, daarmee onrechtvaardig zijn geworden. Want het is niet rechtvaardig om zonden te vergeven. Mag dan genadig zijn, barmhartig, goedertieren, dat is nog twijfelachtig of het dat is, maar vooruit. Maar rechtvaardig is het niet. Want rechtvaardig is dat zonden rechtvaardige vergelding zouden ontvangen. En dat de onrechtvaardige veroordeeld zou worden. Hebben u dat nog? Met andere woorden, de Heer Jezus en zijn verzoeningswerk komt tussen beiden niet ter wille van u en mij, maar ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Dat wij daar de vruchten van plukken en dat wij dus gered kunnen worden, eeuwig leven kunnen ontvangen, zonder dat God daarbij onrechtvaardig is, dat is inderdaad juist. Maar wat de Heer deed aan het kruis van Golgotha was niet ter wille van u prima, het was ter wille van de Vader die hem daartoe gezonden had. Hij volbracht de wil des Vaders. Sommigen zelfs zien het, ik ben het daar niet mee eens, maar dat doet er nou niet toe. Sommigen zien het zelfs als een offer dat hij aan God bracht. Al moet ik erbij zeggen dat het kruis nou eenmaal geen altaar was en dus dat was ook geen offer. En bovendien, de hele gedachte heeft bovendien geleid tot de misvatting dat het offer gebracht werd aan de duivel, omdat de mens immers vrijgekocht moest worden van de macht van de duivel. Aan wie moet er dan betaald worden? Vreemd, hè? Ja, je komt wat tegen, soms hoor. Er zijn er ook die denken dat de bloedwreker uit de Oud-Testamentische wetgeving, dat dat de duivel is. Nee, dat is God. Wat dacht u wel? God is de rechter. God zou het recht voortbrengen. En zo verder. En de dood van de Heer Jezus wordt in de Bijbel niet als een offer beschreven. Maar het wordt wel beschreven als een werk dat hij deed in dienst van de Vader. Als u zegt, maar dat noem ik een offer, dan moet u dat zelf maar weten. Maar ik zeg er toch bij, in mijn Bijbel heb ik die term in dat verband nooit terug kunnen vinden. Integendeel. Hij werd ter slagbank geleid. En het was om genoegdoening te doen aan, genoeg te doen aan God zelf. Om de rechtvaardigheid Gods te betonen. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Ik heb het nog niet bedacht. Staat hier toch? Het is niet maar een filosofie. Het hele hoofdstuk gaat feitelijk over de rechtvaardigheid van God tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. En dit is het antwoord dus op die vraag. Is God rechtvaardig? Hoe weten wij dat? Dat weten wij omdat hij zonden maar niet door de vingers ziet, maar hij veroordeelt de zonden en daarmee de zondaar. Mijn vader zei altijd, als je wil weten hoe God denkt over de zonde en over de zonden, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Daar werd het geoordeeld. Wij denken er makkelijk over, maar God niet. Wij lichten er de hand mee. Waarom ook niet? We zijn toch onrechtvaardig. We stellen onze normen laag. Maar God niet. En God stelt de prijs op dat hij bevestigd wordt en erkend wordt als een rechtvaardig God. Ook als hij is die goede Heer die ons de zonden niet toerekent. Heb je dat? Dat is ook de functie van de doop. Nou ja, onder andere, denk ik. De Bijbel zegt in Lucas 7 dat degenen die zich lieten dopen door Johannes de Doper rechtvaardigden God daarmee. Zij erkenden namelijk de weg door dood en opstanding, de weg van wedergeboorte die immers in de doop wordt uitgebeeld, dat dat de erkenning is van Gods rechtvaardig handelen. Met de zondaar in het algemeen, maar in het bijzonder met de Heer Jezus Christus dus ook. Zij lieten zich dopen en daarmee rechtvaardigden zijn God. Dat is wat er staat. En niemand haalt het in zijn hoofd om dat te vertalen met God rechtvaardig maken. Dat hele woord bestaat niet, maar dat had ik al gezegd natuurlijk. Hè? Maar God demonstreert zijn trouw, volgens Romeinen 3, en zijn rechtvaardigheid. God demonstreert zijn liefde. Daarvan heb ik u uit hoofd net 3 schriftplaatsen gegeven. Wij hebben ook nog trouwens Romeinen 9, dat is hier toch in de buurt, waarin God ook iets demonstreert. Namelijk zijn toorn. Kan God ook boos worden? Kun je God zodanig tergen dat hij meteen ingrijpt? Want er staat ook in het Oude Testament dat men riep, oh, God ziet het niet, God hoort het niet, God is net een hond. Een tamme wel te verstaan, hè? Hij grondt wel, maar hij doet niks. Dat betekent, hij bijt niet. Je kunt hem als huisdier houden, daar komt het in de praktijk. Daar staat het toch? Nooit gelezen? Zo wordt hij beschreven, bij gelegenheid. En dan wordt aangekondigd van Gods wegen, wacht maar af, dat oordeel komt. En bij gelegenheid kwam dan een ballingschap of zo, of er werd Nebukadnezar gestuurd, of weet je veel wat. En dan werd Jeruzalem weer eens een keer verwoest en dat soort dingen meer. En nog blijft men zeggen, oh, God doet toch niks. Natuurlijk, er zijn er die zeggen, God straft onmiddellijk. En ik weet nog dat 35, 36 jaar geleden, toen hier vlakbij een stukje van de Veluwe in brand stond, 36 jaar geleden, dacht ik, 1970. Toen riep men hier in de buurt ook meteen, ja, God straft onmiddellijk, want ze hadden het zwembad opengesteld op zondag. Weet u nog, dat is historisch. Wissen waarachtig wel, er zal sindsdien nog wel wat gebeurd zijn, mag ik aannemen. God straft onmiddellijk. En daar ken ik nog wel een paar voorbeelden van. Want men heeft dat hard nodig, want anders gelooft men ook niet meer dat God nog straft. God doet er immers niks aan, lijkt het. En mijn Bijbel zegt, als je wil weten hoe dat zit met die toorn van God, kijk eens naar Sodom en Gomorra. Zoek die schriftplaatsen niet op, maar het staat er echt in. Ik weet niet hoe het er precies staat, zo uit mijn hoofd, maar er staat er wel dat Sodom en Gomorra, dan wel de verwoesting van Sodom en Gomorra, model staat voor wat God doet als hij toornig is. En wat God zal doen, want het staat ook model voor de nog steeds toekomstige verwoesting van Jeruzalem en uiteindelijk de verwoesting van heel deze oude schepping. En de verwoesting van Babel natuurlijk niet te vergeten en nog zo het een en ander. Vandaar dan ook dat bij nader inzien Sodom en Gomorra nog gewoon te bekijken zijn, ook in onze dagen. U kunt nog mee trouwens, heb ik begrepen, maar tot zover deze reclame dan maar weer. Dat zou er de functie van zijn. Wat heeft de mens gedaan? Het weggeredeneerd. Het bestaat niet. Nou ja, het bestaat wel, maar het ligt onder de, op de bodem van de Dode Zee. Wat niet het geval is en het ook niet echt uit de Bijbel valt op te maken. Integendeel. Maar goed, dat is een zijlijn die ik nu aanhaal. Maar het is een demonstratie van de toorn Gods. Maar wij hebben er ook een die dichterbij is. En die staat in Romeinen 9. Want daar staat in vers 22... En of God willende zijn toorn bewijzen. God wil wat bewijzen. En hij wijst dus ergens naar. God bewijst zijn toorn. God wilde zijn toorn bewijzen en daarmee ook zijn macht bewijzen. Maar dan heet het zijn macht bekendmaken. God wilde zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, heeft met vele lakmoedigheid verdragen de vaten des toorns tot verderf toebereid. Zodat er nogal wat tegelijkertijd gezegd wordt, namelijk God wilde zijn toorn en macht bekendmaken, maar tegelijkertijd heeft hij ook zijn lakmoedigheid bekendgemaakt, want hij heeft Israël, met name het Joodse volk, lang verdragen, toch? Heeft met vele lakmoedigheid verdragen. En uiteindelijk heeft hij toorn over hen gebracht, zodat het dubbel opgaat. God bewijst zijn langmoedigheid aan Israël. Het bestaat zelfs tot in onze dagen nog. Dus God is langmoedig, dat kan niet missen. Aan de andere kant, het volk Israël is officieel ontslagen uit het priesterambt. Ik zeg het met de Bijbelse term, daar kan niemand een commentaar op hebben. Uit Hosea. Ik zal u uit het priesterambt zetten. Ja. Omdat je zelf niet dat woord aanvaardt en u daardoor laat onderwijzen. Dus terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. En dat slaat op het hele volk uiteraard als priesterlijk volk. Dat is dat Hosea 4, dacht ik, de eerste vers. En dat is de situatie in onze dagen. Ja, ik weet dat het moeilijk is om... Want je mag die dingen niet meer zeggen tegenwoordig allemaal, hè. Omdat men er bang voor is en bang is voor reacties. Maar als je wil weten hoe het zit met die toorn van God, kijk dan naar het Joodse volk. Nee, ik bedoel alleen maar, God heeft het losgelaten. Het heeft hem losgelaten. God zegt, dan zoek je het zonder mij uit. Maar ga dan wel het land uit. Het is een nette variant. Ze wilden er toen al niet uit. En nu willen ze er allemaal, nou niet allemaal, maar allemaal willen velen er weer in. Dat is net zo erg overigens. En sommigen denken dat het werk van de Heer is om de Joden terug te verzamelen naar het land. Terwijl hij ze er officieel juist uitgezet heeft en gezegd heeft dat ze door hem persoonlijk weer terugverzameld zullen worden nadat ze tot geloof zullen gekomen zijn. En dat geldt niet eens in onze dagen. Want wij die tot geloof gekomen zijn, zouden juist uitgaan buiten de legerplaats. En ik zeg het nu wat kort, maar God heeft wat te demonstreren. En aan Israël demonstreert hij zijn toorn. Dat staat hier. Daarnaast demonstreert hij nog wat, niet alleen zijn langmoedigheid. Eerst over het Joodse volk en daarna zijn toorn. Maar er staat ook vers 23, en opdat hij zou bekendmaken en dus betonen de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid. En dat zijn de gelovigen van vandaag, dat wil zeggen in de praktijk de gemeente. En uiteraard inclusief de gelovigen uit de Joden. Voor alle duidelijkheid zeg ik het er maar bij. En dat had hij tevoren bereid tot heerlijkheid staat. Dat wil zeggen, God werkt een plan uit. De roeping van Israël had een doel. Hoofdzakelijk een negatief doel trouwens, in belangrijke mate. De beroeping van ons als gelovigen heeft ook een doel. God wil zijn heerlijkheid bekendmaken. Is er dan enige heerlijkheid aan ons te zien? Nee, nog niet. Maar het doel is ook nog niet bereikt. Dat komt straks pas wanneer wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, Colossense 1 vers 3. Ook niet eerder, was niet de bedoeling. God doet hun werk. Het resultaat daarvan zal gezien worden in de wederkomst van Christus. Zelfs met de gemeente, want dat is wat er feitelijk staat. Laat het vooral goed tot u doordringen. En ik eindig dan maar met de woorden van Efeze hoofdstuk 2. Waar we nog zoiets vinden. Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat wij die dood waren door de misdaden en zonden, 2 vers 1, waarin wij eertijds gewandeld hebben, onder de macht van Satan, vers 2, dat God ons mede heeft opgewekt met Christus, vers 6, en heeft ons mede gezet in de hemel. Dat wil zeggen, heeft ons net als Christus een positie gegeven in de hemel. Zit aan mijn rechterhand, werd tot hem gezegd. En tot ons wordt het ook gezegd, want we zijn mede met Christus gezet, officieel, in de hemel. Gepromoveerd naar de hemel, om zo te zeggen. De enige goede vraag die je hierbij zou kunnen stellen is, waarom doet God dat? Waarom doet hij dat? Er zijn veel gelovigen niet eens blij mee, hè? Ja, ze willen wel naar de hemel omdat ze geen alternatief zien voor de toekomst. Dat wil zeggen, ze willen ook wel levend gemaakt worden, maar liever nu nog niet. Zij leven liever dit oude leven, hier en nu. En een boodschap dat we nu al wedergeboren zijn, nu al nieuw leven van Christus in ons hebben, dat staat een dikwijls niet aan. En de gedachte dat we nu al een wandel hebben in de hemel, zoals letterlijk staat in Filippenzen 3, dat vindt men belachelijk. En op zijn minst ongewenst. Zodat de vraag is, maar waarom doet God dat? We hebben er toch niet om gevraagd. En God wordt geacht alleen te doen wat wij hem vragen. Nadrukkelijk, hè? Waarom doet God dat? En u kent het antwoord langzamerhand. U verwacht hem ook, hè? Dan staat erachter, vers 7. Waarom doet God dat? Opdat, dat is het doel, opdat hij zou betonen, dat is weer zo een als tot betoning van zijn rechtvaardigheid uit Romeinen 3. Hè? En hier is het, opdat hij zou betonen, demonstreren, in de toekomende eeuwen, die trouwens al begonnen zijn bij de opstanding van Christus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Straks lazen we over de rijkdom zijner barmhartigheid in Romeinen 9. En nu over de uitnemende rijkdom zijner genade. Waarom doet hij dat? Opdat hij zou betonen zijn genade. Dat is de verkorte versie. Maar dat is wat er in essentie staat. En hij heeft er alle tijd voor om dat te tonen. Want veel wordt er in onze dagen toch niet getoond, natuurlijk. Althans niet gedemonstreerd of bewezen. Maar daar is alle tijd voor, daar is de eeuwigheid voor na. Dat is alle tijd, dat weet ik. Ja. Hij heeft dat gedaan om de rijkdom zijner genade te tonen. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld, wat wet niet kon, kan de genade Gods wel. Een mens namelijk van binnenuit veranderen. Want genade, dat is die kracht Gods immers die in ons werkt. Daarom is genade ook de basis van de christelijke ethiek. Niet de wet, 10 geboden of zo, maar genade. Wij leven uit genade. Wij hebben een troon der genade. Wij leven onder de heerschappij der genade en niet die van de wet. Romeinen 6, en noemt u maar op. Hebreeën 4 en 10 natuurlijk, de troon der genade. En als synoniem voor die genade wordt hier ook genoemd de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Het is ook inderdaad zo, we hebben niet maar eenmaal genade ontvangen en daarmee werden onze zonden vergeven. Maar we leven het dagelijks uit. Uit wat God ons geeft. Kan trouwens moeilijk anders. Want wij als zondaren hebben alle recht op leven verspeeld. En we hebben erkend dat de zondaar geen recht op leven heeft. We hebben erkend dat de zondaar zou sterven, want we hebben erkend ook het verzoeningswerk aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Kortom, we hebben het erkend door ons te laten dopen. Een beeld van dood en opstanding immers. Dat wil zeggen, voor zover wij voor God levend zijn, is het op basis van dat nieuwe leven dat hij ons geschonken heeft. En daar hebben we niks voor gedaan. Dat hebben we ontvangen uit zijn genade. En Petrus zegt, we hebben zelfs ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1. We leven dagelijks uit die genade Gods. Nou, daar is het ook voor. Dat is wat hij van ons wil. Daarom zeggen de volgende versen, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken, niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Maar wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus tot goede werken enzovoorts. God gebruikt ons ergens voor. En als je nu vraagt wat zijn dan die goede werken uit vers 10, dan moet ik zeggen dat is de betoning van zijn genade. Dat God onze zonde heeft weggedaan, ons gemaakt heeft tot kinderen en dat hij ons met al onze tekortkomingen niettemin gebruikt tot verheerlijking van zijn naam. En we hebben er geen bal voor gedaan. Dat is genade. En daarvoor gebruikt hij ons. Zoals hij Israël, het Joodse volk meer speciaal, gebruikte ter demonstratie van wat de wet doet met de mens. Zo demonstreert hij nu wat zijn genade in de mens vermag. En wij zijn dus gezegende mensen alleen al omdat we in deze tijd leven. Het is wel een tijd waarin God zich verbergt. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar als we komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, hebben wij deel aan dat grootste werk dat God zou doen, waarbij alleen zijn genade in ons zou werken. Toen Paulus problemen had en daar niet meer dan 3 keer over bad, overigens, toen zei de Heer tegen hem, tegen Paulus, Paulus, mijn genade is u genoeg. En dat is niet een zwakte bod. Meer is er niet. Mijn genade is meer dan genoeg. Rijkdom, overvloed, uitnemendheid, dat zijn de woorden die daarbij horen. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, zei de Heer, wordt in zwakheid volbracht. Daarom zijn wij zwak. Opdat zijn kracht in ons zou geopenbaard worden. De kracht namelijk van zijn genade. We zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij tot u mogen naderen, in alle vrijmoedigheid tot die troon der genade. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat u ons gebruiken wilt tot een betoning van uw genade. Dat wij ook als gemeente, maar ook als leden van die gemeente individueel door u beschouwd worden als monumenten, als aanschouwelijke voorbeelden van wat uw genade vermag. En dat voor altijd. Wij danken u dat we in deze tijd mogen leven. Daardoor als uw kinderen bovendien deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen die bij u in de hemel is ingeschreven, die hemels burgerschap heeft ontvangen, een hemelse wandel heeft, een hemelse roeping, hemelse bestemming, hemelse erfenis. En we danken u daarom voor die zalige hoop die u ons gegeven hebt. We mogen leren verstaan dat het niet gaat om ons en dat u aan ons ondergeschikt bent. Of dat wij u zouden moeten vertellen wat u doen moet. Maar in tegendeel dat we in alle nederigheid mogen komen tot u om ons te onderwerpen aan uw goede en welbehagelijke wil. Voor onze levens ook individueel. Dat u ons betrekken wilt in uw werk, wat het ook wezen mogen. Dat u ons een plaats geeft in dat lichaam van Christus, opdat we daar zouden functioneren in overeenstemming met uw plan der eeuwen. Opdat voor altijd gedemonstreerd zou worden wat de kracht van uw genade vermag in de levens van nature zondige mensen. We danken u daarom dat u ons verlost uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat u ons een plaats hebt gegeven in de hemel zelf. En dat u ons het uitzicht hebt gegeven op die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen. Opdat uw werk aan ons voltooid mag worden. Opdat onze levens zouden zijn tot heerlijkheid, verheerlijking van uw naam. En opdat wij ook zelf daarin zouden delen. Wees u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.